VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, goedemorgen en welkom bij OVT. Met zometeen de Maoïstische herinneringen van Hans Schoots. Nancy Jouwe over haar vader Nicolaas, die als voorvechter van een vrij West-Papua bijna 50 jaar in ballingschap in Nederland leefde. En Willem Helging en Ewout Kieft over de vertaling van Mein Kampf. De column is vandaag van John Jansen Verhalen. En John heeft ook een plaatje meegenomen. Dus voor de mensen die kijken naar OVT, die kunnen dat plaatje zien. Maar nu eerst het meest gesloten land ter wereld. Ja, zo klinkt het vandaag ook weer ongeveer in Pyongyang. Met iets minder raketten, hebben we begrepen. Maar er wordt weer vrolijk gemarcheerd, want 9 september is de dag dat de Volksrepubliek Noord-Korea haar ontstaan viert. En dat is vandaag precies 70 jaar geleden. 70 jaar Noord-Korea is ook 70 jaar Kim-dynastie. Maar hoe ging dat destijds? Wat was de situatie en hoe kon die eerste Kim zijn troon bestijgen? Om dat te duiden is historicus en Korea-kenner Remco Breuker aangeschoven. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Vandaag, 70 jaar geleden, 9 september, als ik het goed heb uitgerekend, 1948. Wat gebeurde er toen precies in Korea dat het nu nog steeds zo gevierd wordt?
Ja, het was het moment dat inderdaad officieel althans de Volksrepubliek van Korea werd gesticht. Na 3 jaar onder de Sovjets eigenlijk te hebben gefungeerd als eigenlijk al als een staat. Maar dit is het moment dat de staat echt tot leven werd gebracht.
Ja, want Korea was even voor de duidelijkheid, was eigenlijk net als Duitsland na de Tweede Wereldoorlog door de bezettingsmachten verdeeld. Hoe zat het precies?
Ja, klopt. Ja, maar wel een andere geschiedenis. Want Korea is op een gegeven moment gekoloniseerd door Japan.
Ja.
Begin 20e eeuw. En met het verlies van Japan, de nederlaag van Japan in de Tweede Wereldoorlog, was eigenlijk de bedoeling dat er weer een Verenigd Korea zou komen. Dat is niet gebeurd, omdat nog de Verenigde Staten, nog de Sovjet-Unie eigenlijk de ander dat hele strategische stukje wereld gunden. Dus het land is in twee gedeeld. En vandaar dus dat we nog steeds Noord- en Zuid-Korea vandaag de dag hebben.
Ja, maar het was dus zeg maar het Sovjet-gedeelte dat op dat moment communistisch werd. En hoe kwamen die Kims toen bovendrijven?
Ja, en het waren niet de Kims, het was nog maar één Kim.
Het was maar één Kim.
Ja, het was er heel lang.
Het was nog geen soort koninklijke familie. Wat
het was geen koninklijke familie. Nee, het was gewoon een leider van een socialistisch land. En het zag er ook helemaal niet naar uit dat hij ook ooit meer zou worden. Tot pas begin jaren 70. Hij kwam bovendrijven omdat hij een van de guerrilla-leiders was die tegen de Japanners had gevochten. Ook met de Chinezen. Die in Rusland had gezeten. Kim Jong-il is daar geboren. Zijn latere opvolger, een oudste zoon. En de Russen hadden het idee dat ze met hem konden praten, in letterlijke zin. Omdat hij ook wat Russisch kende, maar ook omdat het een redelijk mens leek. Die niet al te moeilijk zou doen over Russische, of Sovjet moet ik zeggen, heerschappij uiteindelijk.
Ja, een goede pion.
Een goede pion, ja. Daar hadden ze het niet helemaal gelijk in. Maar dat was wel waarom hij naar boven kwam drijven. En hij had een goede reputatie. Al wordt er wel over gespeculeerd of hij het wel was, of iemand met precies dezelfde naam, wiens naam hij heeft aangenomen. Maar goed, daar zullen we waarschijnlijk nooit achter komen.
Maar hij dankte die goede reputatie aan zijn verzet tegen de Japanners bijvoorbeeld. En wat nog meer?
Zijn publieke reputatie kwam inderdaad van zijn verzet tegen de Japanners. Het leiderschap van een relatief kleine guerrilla groep. Het was ook een hele charismatische man. Dat moest je ook, die ook heel duidelijk invloed had bij het volk. Mensen wilden hem ook volgen. En het bleek ook wel dat ze daar goed hadden gekozen. Ze hebben misschien iets wat misrekend in zijn meegaandheid. Want op een gegeven moment heeft Kim Il-sung de Sovjet-Unie gedag gezegd en heeft gekozen voor China. Volksrepubliek China als belangrijkste partner.
Ja. Maar goed, en dan even terug naar precies 70 jaar geleden. Hij kwam toen aan de macht. Ja. En ik heb begrepen dat ze eigenlijk nog best een redelijk goede start hadden. Dat Noord-Korea in die tijd misschien nog wel iets beter was om te wonen dan Zuid-Korea.
Ja, dan moet je altijd mee uitkijken als je dat hardop zegt op de radio of op tv. Maar dat is wel zo. Ja. Kijk, Noord-Korea is natuurlijk. Het Noord-Korea van nu is eigenlijk behalve visueel, want het ziet er nog hetzelfde uit, bijna niet meer te herkennen van Noord-Korea dat het ooit was en dat het ooit had moeten zijn. Het is gesticht als een ideaal. Het is mislukt, dat is duidelijk. Maar het was een relatief een doorsnee socialistische staat op dat moment. Het was niet heel vrij, maar het zuiden was ook een militaire dictatuur. Eerst onder de VS en daarna onder Zuid-Koreaans bewind. En het is ook lang gebleven. Economisch ook. Alle zware industrie, zo'n beetje, zat in Noord-Korea van de Japanners. Wat de Japanners hadden opgebouwd tijdens de koloniale periode. Alle grondstoffen zitten in Noord-Korea. Nog steeds trouwens. Noord-Korea is in principe een heel rijk land. Dus het had een hele goede staat van dienst. Het was een hele goede toestand eigenlijk. En wat nog veel belangrijker is. Noord-Korea maakte korte metten met de collaborateurs, met het Japanse regime en met de grootgrondbezitters. Wat in Zuid-Korea nooit gebeurd is, hebben ze nog steeds last van. Met andere woorden, het was op dat moment voor veel mensen, ook in het zuiden, een legitiemere staat dan Zuid-Korea. Dat, en dat is heel ironisch, een marionettenstaat van de VS was. Wat Noord-Korea nu zegt dat Zuid-Korea nog steeds is. Terwijl dat niet meer het geval is natuurlijk. Het is helemaal omgedraaid.
Ja, dus eigenlijk had op dat moment Noord-Korea bij de bevolking zelf een betere reputatie dan Zuid-Korea. Dus dat is goed om bij stil te staan.
Zonder meer. Nee, Zuid-Korea leunde ook, zeker in de beginjaren, echt tegen een soort militair fascisme aan. Er zijn echt ontzettende, verschrikkelijke slagpartijen geweest. Van eiland in het zuiden. Het is nu de favoriete honeymoon destination van Zuid-Koreanen, Jeju-do. Daar is een derde van de bevolking waarschijnlijk omgekomen of omgebracht. Bevolking van 240.000 mensen. Dus je kan zelf uitrekenen hoe erg dat moet zijn geweest. Er is een communistische of socialistische guerrilla geweest in Zuid-Korea. Er is geen anticommunistische guerrilla in Noord-Korea geweest. Ja. Dat zegt wel iets over het draagvlak op dat moment.
En hoe is het dan zo? Ja, ik zou bijna zeggen, hoe is het dan zo gecorrumpeerd? Maar ja. Op een gegeven moment krijgen we die Kim-dynastie. Zat dat ook al in Kim 1?
Nee.
Die goddelijke onzin en zo?
Nee. Hij was dol op macht, dat was duidelijk. Anders word je denk ik ook geen leider van een land. En zeker geen dictator. Dat was hij ook wel, maar hij had altijd met andere mensen te maken met wie hij toch echt rekening moest houden. Zijn zoon is degene die, en dat is heel ironisch, die hele, ja, dat wat het monolithisch leiderschap heet, dat hele stelsel, die hele persoonsvereerlijking heeft ingesteld. Langzaam maar zeker. En Het grappige tussen aanstekens daaraan is dat het heeft de macht van zijn vader gekost. Zijn vader is tot een soort godheid verheven. De hele familie Kim. Maar hij is daarin wel zijn macht kwijtgeraakt aan zijn zoon. Die namelijk het hele stelsel beheerde. En op dat moment ging langzaam bepalen wat kon, wat niet kon. En het land heeft veranderd. Dat zie je ook in de grondwet. Het was een socialistische staat. Dat is het niet meer. Niet alleen in de praktijk, maar ook op papier. Het is een Kim Il-sung-staat. Waar de Kim Il-sung mensen wonen, die luisteren naar het Kim Il-sung-isme. En dat is vanaf het begin, vroege jaren 70 zo geworden.
Ja, er is een soort eigen ideologie gekomen.
Ja, het Kim Il-sung-isme of ons soort socialisme.
Maar wacht even, die vader liet zich dat allemaal aanleunen. Die dacht, ah, lekker, ik word toch een beetje door mijn zoon. En die had niet door dat hij langzaam de poten onder zijn stoel werden weggezet.
Hij zag het te laat, denk ik. Maar Kim Jong-il was ergens weggezet in het propagandadepartement. De propaganda- en agitprop-afdeling. Waar hij helemaal niet wilde zitten. Want Kim Il-sung wilde zijn tweede zoon op de troon hebben. Die wel aardig was, zei men, en charismatisch en groepen mensen kon omgaan. Maar niet was opgewassen tegen het toch wel het echt bureaucratische genie, bestuurlijke genie van Kim Jong-il. Die heeft vanaf een heel onbetekenend departement eigenlijk. Bureaucratisch, langzaam maar zeker, alle macht naar zich toegetrokken. En zijn vader had het te laat in de gaten. Op het moment dat zijn vader in de gaten had, kon hij er niks meer tegen doen.
Maar even voor de feiten. Op het moment dat de vader officieel nog het hoofd is, is de zoon eigenlijk al de baas? Of hoe
vanaf
is dat gegaan?
Eind jaren 70 is Kim Jong-il de baas. En zijn vader is het gezicht van het regime. Maar alle beslissingen die hij neemt, gaan eerst langs Kim Jong-il. Alle informatie die hij krijgt, wordt gefilterd door Kim Jong-il. Dus hij is, wat je altijd ziet, ook eigenlijk in koninkrijken, degene die de toegang tot de koning bewaakt, is eigenlijk de machtigste persoon van het land. Nou, dat was Kim Jong-il. En het was hier ruim voor 1994, in het jaar waarin hij zijn vader eindelijk opvolgt.
Ja, ja. En die andere zoon, die beoogde opvolger?
Die is verbannen naar Polen eerst. Daar is hij ambassadeur geworden van de DPRK. En hij is nu ambassadeur in Tsjechië. Hij is nooit meer terug geweest in Noord-Korea.
En waar we nog niet 9 september. Wat was nou precies de datum? Wat gebeurde er op 9 september destijds dat dat de dag is die we nu vieren?
Ja, ik heb heel recent laten vertellen dankzij een tip ook van jullie redactie.
Dat ja, er helemaal niks. Wel iets nuttigs, ja.
Nee, je doet je onderzoek heel goed. Dat er niks is gebeurd op die dag waarschijnlijk. Dus een historicus die heeft het nageplozen. Wat is er nou precies gebeurd? Hoe laat is de verklaring ondertekend dat Noord-Korea nu in staat is? Niks te vinden. Dus het is. Ja. Ja,
we maar, vieren dus iets waar de enige keer. Dit klinkt vrij onbegrijpelijk. Ja. Ben je het met me eens?
Ja, dat ben ik met je eens. Ja, met Noord-Korea, wat kan ik zeggen? Ja. Nee, wat het waarschijnlijk lijkt te zijn, en dat gebeurt wel vaker. Kijk, we weten bijvoorbeeld ook niet hoe oud Kim Jong-un is. We weten wel dat hij een leeftijd, dat hij precies 30 jaar jonger is dan zijn vader. En precies 60 jaar jonger dan zijn grootvader. Nou, dat is of hele goede timing. Of daar is wat gerommeld. Kim Jong-il is ook bijvoorbeeld geboren officieel op Paektusan, de vulkaan op de grens van Noord-Korea en China. Dat is allemaal heel symbolisch prachtig zo. Maar hij is geboren in Rusland, toenmalige Sovjet-Unie. De Noord-Korea past dat soort dingen aan. De geschiedenis is eigenlijk een soort real-time weerspiegeling van wat het leiderschap wil zien.
Is 9 dan een bijzonder getal?
Nee. Maar het komt in de buurt. De echte stichting was waarschijnlijk of 3 of 8 september. 3 september. Ja, ik vind zelf een hele mooie datum. Onze trouwdatum, maar goed.
Onze?
Trouwdatum. Ja, het heeft hier niks mee te maken.
Maar wie is ons?
Mijn vrouw en ik.
Oh, dat vermoed ik al. Dank je. Ja.
Maar 9-9 staat natuurlijk mooi. Zeker omdat 10-10, ook, dus 10 oktober, de stichtingsdatum van de partij is. Wat ook niet kan worden bewezen trouwens.
Halen ze 100 jaar?
Ik ben bang van wel. Ja. Ja, en ik vrees met grote vrezen dat op deze manier, de manier waarop er met Noord-Korea wordt omgegaan, hoe salonveeg eigenlijk iemand als Kim Jong-un en de mensen om me heen nu zijn geworden, dat het best kan. Ja, en die parade ziet er ook wel uit alsof ze nog even mee kunnen. Ja.
Een paar raketjes minder is genoeg.
Ja, dat is wel heel, heel apart om te zien. Want het is eigenlijk wat ze daar zeggen is, wij hebben raketten en kernbommen. Jullie weten het, maar we gaan het er niet over hebben. Dus hoef ze ook niet meer te laten zien.
Goed, we blijven het in de gaten houden. We nodigen je vast nog wel een keer uit hierover. Remco Breuker, dank je wel voor je komst.
Graag gedaan.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, deze week verscheen de Nederlandse wetenschappelijke uitgave van Mein Kampf. Vertaald als Mijn Strijd. Een kloeke uitgave waarover gelijk veel te doen was. Het boek zou niet voldoende wetenschappelijk beveiligd zijn tegen ideologisch misbruik. Zo luidde de kritiek bij onze Oosterburen bijvoorbeeld. Reden te over, kortom, om stil te staan bij de Nederlandse editie en bij zijn auteur die de 20e eeuw zijn wreedste gezicht gaf. Vooral ook omdat onlangs nog een ander autobiografisch werkje van of over Hitler verscheen, waarover ook een en ander te doen was.
Ja, en we praten over de grote en de kleine Hitler met historicus en Hitlerbiograaf Willem Melging, die ook de inleidingen schreef bij de Nederlandse uitgave van Mein Kampf, en met Ewout Kieft, die eerder al een monografie schreef over het boek van Hitler, Mein Kampf. Heren, welkom. Laten we eerst maar even de kleine Hitler doen, hebben we dat gehad. Het boekje heet Zijn leven, zijn redenvoeringen, komt uit 1923 en volgens een gerenommeerd historicus die ooit een boek over Hitler en de Eerste Wereldoorlog schreef, Thomas Weber, zou het boekje van de hand van de Führer zelf zijn. Daar wordt geloof ik aan getwijfeld, Ewout Kieft, op zijn minst.
Ja, ik las afgelopen week een ingezonden brief van Bart F.M. Droog, zo noemt de man zich. En die speurt al jarenlang vervalsingen van Hitler na. En die weet dus ook heel goed hoe ook soms gerenommeerde wetenschappers zich kunnen laten bedotten. Ik vond zijn argumentatie wel overtuigend. Ik heb het ook gelezen. En ik vind het in stijl, het voorwoord eigenlijk, wat dan de zogenaamde autobiografie zou zijn. Daarna volgen een aantal redenvoeringen. Vind ik zo'n andere stijl. En inderdaad, de argumenten die Weber aandraagt van dat het eigenlijk Hitler zelf zou zijn geweest, vind ik niet zo heel erg overtuigend.
En als het niet van Hitler zelf is, van wie is het dan wel? Had hij een soort ghostwriter? Of
ja, dat is nou echt typisch iets van een ghostwriter. Dus het is ook verdacht goed journalistiek geschreven, zeg maar. Dus Hitler wordt de hele tijd niet bij naam genoemd, maar een doorleefd gezicht van een frontsoldaat bekommert zich over het lot van dat arme Duitsland. En dan heb je weer een nieuwe scène. En dat is allemaal heel verdacht meeslepend. Dat is stilistisch niet echt hoe Mein Kampf geschreven is.
Ja, want het gaat om een boek.
Ik heb het ook gelezen. Ik eet echt mijn hoed op als Hitler dit zelf heeft geschreven. Hmm. Hele simpele dingen als de lengte van zinnen bijvoorbeeld. De levendigheid, wat Ewout ook zegt. Het is, ik denk dat het de neerslag is van een interviewer. Het is ik denk toch, dat Hitler ernaast heeft gezeten. Maar hij heeft het geschreven.
Wat zei je? Het is te goed geschreven? Of?
Het is veel te goed geschreven voor Hitler.
Want het is uit 1923, hè?
Ja, vlak voor de putsch. Ja. Het is om Hitler een beetje bekend te maken. Maar Er zitten wel elementen in die ook in Mein Kampf terugkomen, maar ze worden heel anders verteld.
Ja.
En ja, het is gewoon beter geschreven en het is een vlot reclamewerkje.
Ja. Als we even naar Mein Kampf gaan, wat is eigenlijk het bouwjaar van Mein Kampf weer eens? Het publicatiejaar?
Ja, 25 en 26. Het is, de oorspronkelijke editie is in twee aparte delen verschenen en daarna in samengevoegd in één band.
Ja, want we hebben het over een kloek boekwerk. Het is ook als een kloek boekwerk heruitgegeven, overigens door. Houd even voor de camera. Als dat kan. Willem, houd even in de lucht en kan de camera het pakken als het mee zit. Het is netjes uitgegeven, het is sober uitgegeven met zwart leeslinten. Als je het aanpakt, voel je al, dit is een boek wat niet zomaar een boek is. Daar moet ik een beetje mee oppassen. Maar is het goed vertaald, Ewout?
Ja. Ja, vond ik wel. Ik vond de vertaling helder, goed lezen, maar toch ook weer niet te goed vertaald. Want dat is het andere risico natuurlijk. Dat je ineens gaat denken van, nou, die Hitler kon best wel mooie zinnen schrijven.
Dan ben je hetzelfde als met het andere boek.
Ja, precies. Dus dat evenwicht vind ik heel erg goed bewaakt. En je herkent eigenlijk ook echt de zinsopbouwen wel. Maar het is net helderder dat je in die vertaling uit 39 van Steven Barends. Ja, dat zit zo vol germanismen en kromme zinnen. En dat is allemaal wel een stuk beter.
En de titel Mijn Strijd?
Vind ik mooi.
Goed. Ja. Willem, jullie schrijven in de inleiding dat jullie ook echt het politieke jargon van Hitler intact wilden laten.
Ja, ook al heeft dat af en toe germanisme. We hebben daar onder andere met Hans Blom van het NIOD lang over gehad. Die kent ook het politieke jargon van Nederland in de jaren 30 erg goed. Sommige woorden bestonden ook in het Nederlands, zoals volksdom. Dat werd in Nederland ook gebruikt, maar bijvoorbeeld Duitserdom, dat weer niet. Als je dat in Delver in de krantendatabase opzoekt, dan kom je het wel tegen, maar alleen in nationaal-socialistische blaadjes. Dus, maar we hebben toch besloten om dat zo te doen. Ik heb daar ook inspraak in gehad bij de vertaler, omdat het toch. Ja, het moet ook weer niet te mooi en te vlot worden. En de vertaler heeft ook af en toe expres zijn best gedaan om het iets minder leesbaar te maken.
Mario Molengraaf.
Ja, even Mario Molengraaf. Ja.
Laten we even bij het boek stilstaan en ook bij de kritiek erop. De Duitse uitgave, die alweer een tijdje geleden uitkwam, werd als een kathedraal ingepakt en beveiligd tegen onjuistheden en politieke en aberraties van Hitler. Dat iedereen. Dat het boek veilig werd en veilig gemaakt.
Ja.
Willem Melging, jij hebt dit boek ingeleid. En je hebt het eigenlijk iets anders aangepakt. Je hebt het ook wel ingepakt, maar je hebt het misschien wat minder zwaar ingepakt. Wat is jouw keuze geweest?
Nou ja, zij hebben het gedaan met 3700 voetnoten, waarvan een groot deel ook herhalend is. Dus telkens als een bepaald fenomeen voorkomt op een bladzijde, een bepaalde antisemitische opmerking, komt er een noot bij. Ook als dat 10 of 20 of 30 keer herhaald wordt. Dus er zit veel overbodigs in. En we hebben er wel lang over nagedacht, maar toen hebben we besloten om een radicaal andere koers te varen. En er zijn ook Duitse historici die dat als kritiek hebben op die Duitse editie. Wij hebben gezegd, in een lopend verhaal, dus in een inleiding van 1, 2, 3, soms 5 bladzijden per hoofdstuk, kun je heel veel wat die noten in de Duitse editie vertellen, kun je in gewone normale zinnen uitleggen.
Ja.
Als je een wetenschappelijke editie wil maken, dan heeft het geen enkele zin om dat in het Nederlands te doen. Want een wetenschapper grijpt naar het origineel. Dus ja. Wij verwijzen ook met veel plezier, want het is een voortreffelijke uitgave verder, naar die Duitse uitgave. Maar voor het grote publiek is dit volgens ons Een zinvolle en ook wel verantwoorde oplossing. Ja,
maar de kritiek is dat het misschien te veel voor het grote publiek is en dat dan weer niet de bedoeling is van zo'n wetenschappelijke.
Nou, dat weet ik niet. Dit is de centrale tekst uit de 20e eeuw, zou je kunnen zeggen. Een relatie met de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En die zou je dan niet kunnen lezen.
Ja. Ik las in de Volkskrant dit weekend dat hij nu al op nummer 22.
Ik kreeg gisteren een mailtje dat de vierde druk besteld is bij de papier.
Je vraagt je. Nou ja, goed. Dat is mooi natuurlijk voor de uitgever en voor het boek. En daar, hopelijk doen mensen daar ook hun voordeel mee in het begrijpen van die verschrikkelijke ellende in de 20e eeuw waar Hitler voor verantwoordelijk is. Maar waar het nu toch even om gaat, is heel simpel. Je hebt ervoor gekozen per hoofdstuk een inleiding te schrijven.
Ja.
Je hebt het minder zwaar ingepakt dan de Duitse uitgave. Dat is natuurlijk Nou, dat is denk ik legitiem. Maar er is ook veel kritiek op gekomen, met name uit Duitse zijde. Daar wordt zelfs geschreven door het hoofd van de Duitse uitgave dat deze uitgave die jullie dus gemaakt hebben twijfelachtig en onverantwoord zou zijn. Van
nou ja.
Ja, nee. Laat even, Willem, even niet. Ik wil gewoon even van Ewout Kieft weten, historicus die zich ook met Hitler bezig gehouden heeft en met Mein Kampf. Wat vind je van die kritiek?
Ik deel hem voor een deel.
Welk deel deel je hem en welk deel deel je hem niet?
Nou, ik was ook kritisch op die Duitse editie. Daar heb ik 2 jaar geleden ook een stuk over geschreven. En dat vond ik inderdaad te uitgebreid. En vooral ook, soms schoten ze door in het willen ontkrachten van Hitler. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, hoe heeft die man die dus kennelijk de hele tijd onwaarheden vertelt, dan ooit zoveel aanhang kunnen krijgen? Dat schoot eigenlijk door. Dit is naar mijn idee weer een ander uiterste. Ik vind heel veel van de inleidingen van Willem heel goed en helder. En een aantal hoofdstukken mis ik. Vind ik het net te mager. Vind ik dat er context bij moet. En in sommige hoofdstukken heb ik ook echt behoefte dat er in de tekst zelf, bijvoorbeeld als er echt duidelijke leugens staan of verwijzingen naar iets wat deels raakvlakken heeft aan de werkelijkheid. Bijvoorbeeld in het beruchte hoofdstuk over volk en ras. En dan heeft Hitler het over bijvoorbeeld...
Hoofdstuk 11 is dat
geloof ik. Het hoofdstuk 11 van het eerste deel. Dat zijn de rassentheorieën. En dan gaat het antisemitisme echt helemaal los. En er staan er heel veel vooroordelen over Joden die voor een deel ergens vandaan komen. En ik heb dan behoefte als lezer. Ik denk dat heel veel lezers, juist lezers die geen kenners zijn, maar niet alle feiten paraat hebben. Om dan te weten van waar komt dit voordeel vandaan? Of is het allemaal gezwets in de ruimte? Waar staan de leugens?
Suggereer je dan nu dat er niet voldoende in staat in de inleiding?
Ja, okay. Dat suggereer ik niet, dat zeg ik.
Willem?
Ja. Ja. Nou ja, God.
Het woord is aan jou.
Er is natuurlijk... Het is een dunne lijn van waar ga je nog meer toevoegen en waar denk je dit is voldoende. Ik heb voortdurend gedacht van nou, ik ga in ieder geval niet een nieuwe interpretatie geven van Hitler, want daar zijn genoeg boeken over. Bijvoorbeeld dat van Ewout zelf, een prima boek over Mein Kampf. Je moet ook bedenken, dit is een bronnenbezorging. En dat is een genre waarbij je dus heel erg als inleider heel erg terughoudend moet zijn. En hoofdstuk 11 is natuurlijk gruwelijk. Ik heb geprobeerd om dat toch zakelijk te houden. En vooral ook een heldere, maar niet veroordelende inleiding bij te maken. Want dat heeft geen enkele zin. Want iedereen met gezond verstand beseft dat Hitler een boosaardige antisemiet is. Dus dat hoef je niet elke bladzijde weer te herhalen.
Als ik het goed begrijp, is de kritiek van Ewout niet zozeer dat je het niet hebt besproken, maar dat je het tekort hebt gehouden en niet, als ik het goed begrijp, erop neer dat Ewout had gewild dat je dat antisemitisme, de bodem daarvan, die al in de middeleeuwen und so weiter wordt gelegd en later ook, dat je dat wat uitgebreider had gedaan. Komt het daarop neer?
Ja, want het gaat natuurlijk niet omdat onder elke bladzijde staat van dit is heel erg slecht wat deze man schrijft. Daar heeft niemand wat aan. Het gaat erom dat je als Hitler, laat ik een voorbeeld geven, schrijft dat Joden niet met hun hand willen werken. Dan is het denk ik voor lezers van nu heel belangrijk om te begrijpen waar dat voordeel vandaan komt. Want een heel groot percentage van de toenmalige Duitse samenleving, Joodse Duitsers, die zaten ook in beroepen in advocatuur, in de kranten, in de journalistiek. En dat had een historische achtergrond. Namelijk dat de gilden, de handwerksgilden vanaf de middeleeuwen, eeuwenlang verboden waren voor Joden.
Het staat beschreven op bladzijde 50 of 51, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, dat is honderden pagina's voor dat hoofdstuk. Dat vind ik lastig.
En dat is natuurlijk de keuze om niet in herhaling te vallen zoals de Duitse editie, maar toch het zo strak en compact mogelijk te houden. En ik wijs erop, en dat is denk ik een iets modernere visie dan de middeleeuwse gilden, ik wijs erop dat Duitse Joden of Duitsstalige Joden, want het geldt ook in Oostenrijk, cultuur en politiek als een emancipatiemiddel beschouwen. Dus jij wilt steeds terug naar dat middeleeuwse antisemitisme. De essentie van Hitler is dat hij een 19e eeuwer is, een begin 20e eeuwer, een sociaal darwinist. En dat is de essentie. En ik denk dat die goed over is gekomen.
De verschillen van inzicht met betrekking tot deze uitgave zijn helder. Laten we het nog even afsluiten met waarom moeten we dit boek lezen, Willem?
Nou, omdat het een laat zien dat Hitler een man met een plan was. Dat hij is een politieke stuntwerker. Hij is een gokker in de politiek. Maar hij heeft ook het idee dat hij ideoloog is. En dat kun je volgens mij in dit boek kun je dat lezen. En op je laten inwerken. En je begrijpt volgens mij dan iets meer van wat er daarna gebeurt. Ja,
Ewout, mee eens. Ik geloof dat jij ergens zegt van het is vooral ook een PR-voorbeeld.
Ja, dat vond ik het meest opvallende bij het lezen van Mein Kampf. Dat je echt je verbijsterd raakt van hoe sluw en slim Hitler als stratege, als marketeer eigenlijk was.
Ja, goed. Goed dat het er is.
Ja.
Ook deze uitgave.
Ik heb er dubbel gevoelens bij.
Zeg maar gewoon ja. Heren, bedankt. En het boek is, het is te koop.
De column van John Jansen van Galen.
Hebt u de webcam aangezet? Wat zien wij op deze kaart? De ouderen onder ons herkennen zonder mankeren de hoofden van premier Jan de Kwaai en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns, gemonteerd op de naakte lijven van Papua's met enorme peniskokers voor. Het was 1962. Nederland stond op de rand van een oorlog met Indonesië om het behoud van ons laatste stukje gordel van smaragd. En wij, socialistische studenten, verspreiden deze foto om die twee bewindslieden te bespotten en te protesteren tegen hun Nieuw-Guinea-beleid. Bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949 had Nederland namelijk dit onherbergzame gebied achtergehouden. Het leek een gebaar van revanche en rancune jegens de Indonesische nationalisten van Sukarno. Alleen over ons lijk zou die notoire collaborateur ons schone Angelinde helemaal in handen krijgen. Maar wij linkse jongelui vonden dat de nationalisten recht hadden op de hele voormalige kolonie Nederlands-Indië, van Sabang tot Merauke, zoals Sukarno zelf steeds riep. Dus Nieuw-Guinea in kluis. Wat moest Nederland met het gebied dat bekend stond door koppensnellerij, menseneters, peniskokers? Het had Nieuw-Guinea altijd genegeerd en verwaarloosd, maar begon nu ijlings aan een inhaalrace. Nicolaas Jouwe, zoon van een Papua-stamhoofd, werd, zoals hij zelf altijd zei, in zijn blote kont van een strandje geplukt om opgeleid te worden tot bestuursambtenaar. En binnen de kortste keren werd hij ook de spreekbuis van een gloednieuw uitgevonden Papua-nationalisme. Jouwe was een van de vooraanstaande Papua's waar de Kwaai en Luns zich toen op beriepen voor hun beleid om Nieuw-Guinea te behouden. Wel noemden ze daarbij steeds dezelfde drie namen van vooraanstaande Papua's, want meer waren er niet. Toen Bobby Kennedy in Den Haag informeerde hoeveel academisch geschoolde Papua's er eigenlijk waren, noemde Luns hem een brutale vlerk. De werkelijkheid was namelijk nul. De tragiek is dat Jouwe Kumsuis zelf heilig gingen geloven in hun nationalisme. Ze liepen de deur plat bij de Verenigde Naties om steun te werven voor hun streven naar onafhankelijkheid en kregen zowaar een Afrikaans staatje, Benin, aan hun kant. Het mocht niet baten. Nederland stuurde troepen naar de andere kant van de wereld, maar Indonesië had internationaal de wind mee en Den Haag zag zich in 1962 gedwongen Nieuw-Guinea af te staan. Het was een drama voor de Papua's. Sommigen gingen in het verzet en sneuvelden, anderen namen de wijk naar Nederland. En ik heb Jouwe vaak gesproken in zijn jaren 60 rijtjeshuis te Delft, met aan de wand herinneringen aan zijn geboorteland. En in zijn fauteuil hield hij, koning zonder land, indringende betogen over de Papua-staat die Nederland immers had beloofd. Dat was de ware tragiek. De Papua's waren het slachtoffer geworden van een belofte die Nederland nooit had mogen doen, omdat het die eenvoudig nooit gestand had kunnen doen tegen het reizende tij van de wereldwijde decolonisatiegolf in. Toen Jouwe tientallen jaren later verteerd door heimwee naar zijn geboorteland terugkeerde, voelde je dat het voorgoed gedaan was met zijn droom van een Papua-natie. Hij stierf vorig jaar in Jakarta, de hoofdstad van de vijand. Morgen wordt hij herdacht in Paradiso te Amsterdam. En ik denk nu dat die fotomontage toen niet alleen beledigend geweest kan zijn voor de Kwaai en Luns, zoals wij het bedoelden, maar ook voor de Papua's, voor wie die peniskoker tot hun cultureel erfgoed behoort. Als ik Jouwe daarmee gekwetst mocht hebben, bied ik hem daar graag alsnog postuum mijn excuses voor aan.
Ja, John. Nou, tegenover jou zit
ja.
De dochter.
Nancy, ja, zeker. Ja.
Zou je vader zich gekwetst hebben gevoeld?
Kende je die foto eigenlijk?
Ja, dat is een goede. Ja, nee, ik heb hem gezien. Dat is een goede vraag. Ik geloof het niet eigenlijk. Nee.
Wat vind je van het knutselwerk?
Ik begrijp heel goed dat hij werd gemaakt. Werd natuurlijk als Nederlanders refereerden naar Papua's, dan kwamen de peniskokers ook altijd meteen langs. Ik weet nog dat ik een keer geïnterviewd werd bij Radio 2 en de eerste vraag ging over peniskokers. Terwijl we waren bezig toen met een tentoonstelling over Papua's in Nederland.
Ja, het zal de Calvijnse traditie zijn. Een soort obsessie van een braaf, keurig, zedig landje. Hè? Althans, wat ik zelf zo zie.
Ja, maar ook hele beperkte stereotype beelden, denk ik.
Ja, en het is wel vaker gebeurd. Hè, dat er zijn ook les foto's van de koninklijke familie op Papua's met peniskokers geplakt. Als grap. Ja. Het is niet anders. Wij gaan nu verder praten over Nicolaas Jouwen. John zei het al, er is morgen een avond met Nicolaas Jouwen in Paradiso.
Ja, er zijn nog kaarten trouwens.
Er zijn nog kaarten. Nou, wie morgen naar Paradiso wil, dat kan dus nog. Nancy, jouw vader heeft dus, ik zei het in mijn inleiding al, bijna 50 jaar in Nederland gewoond met dat ideaal voor ogen. Jij bent hier opgegroeid. Werd je daar constant mee geconfronteerd ook thuis?
Ja, absoluut. Ik ben de enige die zeg maar in Nederland is geboren. Mijn broers zijn allemaal zijn daar geboren. Dat heette toen nog Hollandia.
Ja,
maar de gesprekken aan de keukentafel gingen nooit over vakanties. Maar altijd over de politiek. En de rol van de kinderen was ook om te luisteren. En mijn vader oreerde dan over de wereldpolitiek.
Ja.
En daar zat natuurlijk ook dat ideaal bij. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat wij thuis heel erg zijn opgevoed ook om goed Nederlands te leren en de beste educatie die je kon krijgen ook te volgen. Dus ik bedoel, het was niet zo dat we nou allemaal dachten, morgen gaan we met guns illegaal de bush in of zo. Nee, zo werden we niet opgevoed.
Die droom van terugkeer, die net als die bij Molukkers ook leefde bij Papua's ook. Hè?
Absoluut, ja.
Dat goed, want we hebben het nu over je vader, maar het is natuurlijk, we kunnen ook naar hem luisteren. Want jouw vader is ook wel een paar keer bij ons in OVT geweest. En hij vond, eigenlijk net als die Molukkers ook, dat Nederland een ereschuld had aan de Papua's. En hij legde dat in 1996 in OVT al ons uit. En dat deed hij echt geschiedenis citerend en al op een hele kenmerkende voor hem manier, volgens mij. Laten we even naar hem luisteren.
Nederland heeft een soort ereschuld ten aanzien van het Papua's volk. Zoals u weet, de vader van het volkenrecht, de Nederlander Hugo de Groot, heeft in 1625 in zijn boek Oorlog en Vrede vastgesteld, ik citeer hem nu,
ja,
bij het in bezit nemen van de vreemde gebieden behoort toestemming gevraagd te worden van de bevolking van het gebied. Maar wel nu,
dat hebben ze niet
203 gedaan. Jaar later, namelijk op 24 augustus 1828...
Ja,
heeft Nederland in zijn eigen houtje door middel van een proclamatie Westelijk Nieuw-Guinea tot het gebied van het Koninkrijk Nederlanden verklaard en ondergebracht bij de centrale koloniale administratieve apparaat dat te Batavia op het eiland Java gevestigd was. Dus Nederland heeft ons in de Javaanse moeder ingedouwd.
Ja.
Dit is de keukentafel bij jullie.
Ja. Absoluut, ja. En Hugo de Groot was natuurlijk een Delftenaar. Wij woonden in Delft, maar natuurlijk ook de grondlegger van het internationaal recht. Dus mijn vader vond het natuurlijk, die citeerde constant ook dat soort mensen uit de geschiedenis om zijn punt te maken.
Precies, hè? En ja. In zijn optiek had Nederland Nieuw-Guinea in de Javaanse modder gedouwd, zoals hij zei.
Ja, zo voelde hij dat denk ik ook wel, inderdaad.
Kan iemand even uitleggen hoe het nou weer precies zat?
Ja.
Waarom het niet onafhankelijk werd en et cetera? Hoe het precies, even heel kort en krachtig.
Nou ja, eigenlijk is het zo dat toen Indonesië de onafhankelijkheid verklaarde op 17 augustus 1945, erkende Nederland dat niet. Er was een vierjarige koloniale oorlog, zou je kunnen zeggen. In 1949, ronde tafelconferentie, delegatie naar Nederland, werd er besloten dan dat Indonesië echt onafhankelijk werd. En volgens de Nederlandse versie natuurlijk, want die twee data zijn natuurlijk ook contested. Maar goed, Papua bleef dan van de Nederlanders.
Maar hoe kan het dat ene kleine stukje er toen uitgesloten bleef?
Ja, dat was in wezen een onderhandeling, zou je kunnen zeggen. En Nederlanders...
Want Sukarno had zich daar eigenlijk niet bij neergelegd, hè?
Nee, nou ja, je hoorde op de rondetafelconferentie denk ik ook voor het eerst dat er wel aanspraak... Dat de Indonesiërs aanspraak wilden leggen op dat gebied.
Alle nationalistische leiders John waren er even van overtuigd. Hatta stond altijd bekend dat hij zei... ik ben niet zo'n Nieuw-Guinea-fanaat, maar Sukarno wel. Dus wij hadden het gevoel, nou, we kunnen het misschien wel... losweken uit het Indonesische nationalisme.
Dat zijn onze regeringsleiders van toen, hè, bedoel je?
Ja. Maar ik denk ook wel dat het de kift was. Hè, van dat de jewel in the crown, de Nederlandse jewel in the crown was verloren. En dat ze konden aan Papua vasthouden. Daar hadden ze eigenlijk bijna niks gedaan. Ik bedoel, de protestanten en de katholieken hadden Noord en Zuid verdeeld. En verder gebeurde er niet zoveel. Na 1949 begonnen ze echt een infrastructuur te bouwen. Papas op te leiden, een kader op te leiden.
Ja. Nou, in eerste instantie nog allemaal Indische mensen erheen sturen.
In Indo's. En Molukkers. Ja, vaak waren docenten of onderwijzers waren ook Molukkers. Dat waren de handen en voeten van die voortgaande koloniale macht. En toen is er eigenlijk in de 50e jaren enorme... door die kadervorming ook een zachtjes aan een Papua-nationalisme geboren. Er werd ook gezegd van op een gegeven moment... goh, laten we... toegaan naar een onafhankelijkheid. Er werd zelfs een Nieuw-Guinea-raad ingesteld in 1961. Hè, een soort parlementair orgaan. En intussen was Indonesië van haar kant flink aan het lobbyen geslagen... om Nieuw-Guinea te verkrijgen. En wat John ook al zei, er was een trend van een enorm decolonisatieproces. Zeker in de jaren 60, zeker met Afrikaanse landen. En Indonesië reed eigenlijk op die golf mee van decolonisatie... en had ook de politiek, de mondiale politiek mee. Dus Nederland stond ook 3-0 achter.
Amerika was bang dat je Indonesië steeds meer in het vaarwater... van eerst Moskou, maar later ook Peking raakte. En die moesten zoveel mogelijk tegemoet gekomen worden om dat te voorkomen.
Sukarno was een goed diplomaat, dus die had al goed gelobbyd bij de Russen en wapens losgekregen. Maar hij heeft een beroemde anekdote dat hij letterlijk ook John F. Kennedy heeft gemasseerd toen hij een keer hoofdpijn had. Hij zette alles in, zou je kunnen zeggen. Hij had de golf mee, zou je kunnen zeggen. Dus toen Nederland een daadwerkelijk marineschip daarheen zond, spraken de wereldleiders daar schande van. Ja. Dus er kwam vervolgens een VN-macht in 62.
Ja. Maar dan nog even teruggaan naar 61. Want in 61 was natuurlijk eigenlijk al lang duidelijk dat het niet te houden was. En toch kregen we toen premier De Kwaai die dit op de radio vertelde.
Vandaag, 5 april 1961... is zowel voor Nederlands Nieuw-Guinea als voor Nederland een dag van bijzonder grote betekenis. Vanmorgen immers is in Hollandia de Nieuw-Guinea-raad geïnstalleerd. Dit feit is voor het volk van Nederlands Nieuw-Guinea een nieuwe stap op de weg naar zelfbeschikking.
Ja. Is dit niet, John, was dit niet de kluit belazeren? De mensen kregen een raad, daar werd jouw vader ook in gekozen.
En hij had een vlag natuurlijk ook.
En er kwam een vlag en een volkslied. Terwijl die regering moet toch al geweten hebben, dit houden we niet?
Ja, ik vind sterker nog dat ze dat in 1949 al geweten zouden kunnen hebben. En al die keren wat een decolonisatie zich voltrok, zoals Congo... en je hield er nog een gebied uit achter... dat werd altijd allemaal gezien als rechts- en anticolonialistisch verzet... wat in de tijd van de jaren 50 en 60 geen grond van bestaan had. Dus ik in 1961 was...
Maar wacht even, het is duidelijk, het heeft geen grond van bestaan. Dat dringt tot iedereen door. Maar hoe ging dat bij de familie jou thuis? Hoe ging dat bij jou? Zei jij op een gegeven moment... papa, kom bij zinnen, het wordt niks. Hoe ging dat?
Dat is weer veel later, hè?
Ja, nee,
dat zijn
maar
weer tientallen jaren verder.
Ja, maar ik wil toch even dat...
Ja, ik was nog niet geboren in 1961.
Ik ben toch heel nieuwsgierig. Ik maak gewoon even een sprongetje. Ik ben nieuwsgierig hoe dat bij jullie ging.
Ja, nee, maar voordat ik daar kom, wil ik misschien ook nog wel even melden... dat er natuurlijk op een gegeven moment ook bekend was... dat er heel veel grondstoffen te vinden waren in Papua. Hè. De belangrijkste, de grootste goudmijn ter wereld staat in Papua. Die hoort sinds mijn geboortejaar... Wordt dat door Freeport-McMoRan ja, gedolven, zeg maar, uitgehakt. En dus dat was ook bij alle partijen, denk ik, ook bekend. Dus ik denk dat hier ook zeker een economische, niet alleen een geopolitieke aspect aan verbonden zat. En dat is ook, denk ik, kijk, wij vonden dat onze vader recht had op die strijd. En wij ondersteunden dat.
Werd hij er gelukkiger van?
Nou ja, het ging er niet om. Het was zijn karma, zou je kunnen zeggen. Hij zei ook altijd, ja, mijn kapitaal, dat is het Papua-bloed. Het was predestined, zou je kunnen zeggen, dat hij zich hiervoor moest inzetten. En dat was in Huize Jouwe een gegeven, zou je kunnen zeggen.
Ja. Ja, hij onbetwijfeld gegeven.
Ja. Niet dat we niet in discussie met hem gingen daarover, of andere visies of strategieën voor ons zagen, maar dat Papua's daar recht op hadden, zelfbeschikkingsrecht, ja, dat vonden wij ook.
Ja, en hij wilde ook pas terug als er een vrij Papua was. Hè? Ja. Er was nog een leider, Kai Shepo had eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Maar die kinderen, die gaan dan op een gegeven moment wel. Jij bent gegaan, Victor Kai Shepo is gegaan. Wat vonden?
Nou, dat waren ook uitzonderingen,
Wat vonden de oude leiders daarvan? Wat vond jouw vader daarvan, dat jij daarheen ging?
Nou, daar was hij niet zo blij mee. Maar voor mij was het heel erg. Ik was heel nieuwsgierig. Hè? Ik was juist de enige die daar niet was geboren. Ik was heel nieuwsgierig naar wat die blik dan was in zijn ogen als u begon te praten over dat land. En er zaten daar, nou ja, 100 familieleden die ik gewoon helemaal niet kende. Dus ik ben daar uit nieuwsgierigheid naartoe gegaan. En trof daar een heel bijzonder familie aan. Pure rijkdom, maar ook, ik kan me nog herinneren, die eerste keer, dat was in 1992, toen was de militaire aanwezigheid ook heel groot. En ik werd ook gedeprimeerd wel van die neergeslagen ogen van papa. Dus je merkte dat het een bezet land was, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En mensen grepen mijn arm ook gewoon midden op straat van, het kind van je. Kind van jou is gekomen, nu komt de vrijheid. Dus je merkte gewoon wel dat ik voelde me ook een representant op dat moment van mijn vader, meer dan dat ik nou zelf een beetje daar aan het ronddartelen was.
Dus die droom leefde daar ook voort?
Absoluut, absoluut, okay. Ja.
Is jouw vader erin blijven geloven? Raakte die teleurgesteld op een gegeven moment?
Ja, ik denk dat hij op allerlei manieren is blijven geloven. Kijk, toen hij terugging daar naartoe, dat was het eigenlijk juist om 60 jaar hier in Nederland geprobeerd tegen de bierkaai op in ballingschap te vechten ergens voor. Hè. Hij is natuurlijk ook als een Don Quixote wel eens met Sancho Panza samen met Luns als Don Quixote neergezet. Zinloze strijd, maar hij geloofde er echt in toen hij terugging, hij was inmiddels 85, dat hij kon praten met de Indonesiërs.
Ja, maar het grappige is dan, terwijl hij in Nederland al lang niet meer serieus genomen wordt, als hij dan teruggaat, dan wordt hij daar wel door de president ontvangen. En dat doet hem wel wat. Laten we nog één keer heel kort naar hem luisteren, wat hij dan in de Icon-documentaire Land zonder Koning zegt over zijn reis naar Jakarta.
Ik zei tegen hem, vermoord de papa nooit meer, excellentie. Toen zei hij, ja, papa Nico, u hebt niet in het dovemans oord gepredikt. Ik begreep het. U komt terug, we praten nog. En dat is het. Daarvoor ben ik naartoe gegaan. En hij begreep mij, ik begreep hem ook. En dat is een waardige man. En hij zei ook tegen mij, spijt ons erg dat het dit allemaal moet zo gebeuren. Maar u komt terug. We praten verder. En we gaan samen dat land ontwikkelen.
Ja. Hij ziet het helemaal zitten met de president in Jakarta ineens. Was hij op het eind van zijn geloof afgevallen?
Van welk geloof?
Het geloof in dat onafhankelijk Papua. Dacht hij, het kan misschien wel met deze.
Nee, hij ging er juist naartoe om te kijken, hoe ver kan ik gaan met mijn ideaal voor een zelfbeschikkingsrecht. En het feit dat ik nu een opening heb naar de president, was voor hem een reden om er juist te kijken, is er een andere deur die open kan.
Het was een beginnetje weer,
ja.
Zo te horen, ja. In zijn beleving.
In zijn beleving, zeker. Ja.
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 Goed, nou, morgen nog veel meer te horen in Paradiso over jouw vader Nicolaas Jouwe. Nancy, bedankt voor je komst. En luisteraars die morgen dus naar Paradiso willen, er zijn nog kaarten.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Ja, ooit had de communistische massamoordenaar Mao Zedong een goede naam in Nederland. Bij zijn overlijden in 1976 sprak minister Van der Stoel van een zwaar verlies. En tv-commentator G.B.J. Hilterman, toch niet de progressiefste, meende dat onder de voorzitter het communisme met een menselijk gezicht werd betracht. Dan waren er nog die in Mao het dappere gelaat van de derde wereld zagen, die het westerse imperialisme de papieren tijger op zijn donder gaf. Journalist Henk Hofland bijvoorbeeld, die diens guerrilla-oorlogsvoering in 1965 vertaalde.
Ja, en uiteraard waren er ook echte Maoïsten, voor wie de grote roerganger een soort messias was, om niet te zeggen de verlosser. Over deze curieuze groep schreef Ivens biograaf, historicus en zelf ex-Maoïst Hans Schoots zijn Maoïstische memoires. Hans zit hier. Hans, laten we even teruggaan naar de jaren 70. We zeiden al, een beetje een cultfiguur, een beetje een gewaardeerder dan wij nu voor mogelijk houden achteraf. Kennelijk hadden ook allerlei mensen van naam en enige ontwikkeling niet door dat hier een massamoordenaar rondliep.
Nee, nou ja, dat blijkt inderdaad wel uit voorafgaande citaten. Het was zo, ik ben zeg maar tot het Maoïsme bekeerd in 1970-71. En nu zou je denken van nou, dan ging je dus het isolement in. Wat tot op zekere hoogte ook wel zo was. Alleen wij voeren dat absoluut niet zo. Wij hadden juist het gevoel van, dit is een internationale beweging, hè. Een derde van de wereld is communistisch. Dan moest je wel Rusland en China samen tellen. Maar bovendien, inderdaad, was dus een vrij brede linkse beweging naar verhouding, ja, voor Nederlandse begrippen, zullen we maar zeggen. Waarin het is wel eens de linkse consensus genoemd. Waarin dus ook allerlei mensen. Dus, je had niet ook. Mijn oma, die was tegen de Vietnamoorlog. Was een heel brave mevrouw die op de CAU stemde. En Mao, dat hoorde allemaal een beetje in dat complex, zeg maar. Van allemaal dingen die een nieuwe tijd aankondigden, ja, zeg maar.
Ik volg helemaal. Nu was ik ook lid van die club. De SP, wat een jaar of vijf ook een echte Maoïstische club was. Toch ben ik wel geneigd te zeggen, er was wel een klein verschil tussen ons en al die anderen. Namelijk dat wij echte gelovigen waren. En
ja,
dat. Waar zat het verschil als je naar jezelf kijkt?
Nou, ik denk, naar mezelf kijkend, maar dat geldt voor denk ik velen, dat het misgegaan is als het ware op het moment. Wij ervoeren al die toestanden in de wereld waar dat moest allemaal anders, et cetera. Een bekend verhaal eigenlijk. Maar wij gingen de oplossing zoeken in de theorie. Dus wat met name in de studentenbeweging zich heel sterk heeft voorgedaan, dat is dat mensen gingen dus niet naar de. De arbeidersklasse is het beste voorbeeld. Wij besloten op een gegeven moment na lezing van diverse boeken, natuurlijk van Marx onder andere, dat de arbeidersklasse was de klasse die de verandering ging brengen. Maar wij wisten helemaal niets van de omstandigheden waarin de arbeidersklasse zich in Nederland bevond. Dat gebeurde pas nadat wij dus met die diverse boeken in de hand bij een fabriekspoort gingen staan. En, nou ja, en toen daar vervolgens onze eigenlijk abstracte ideeën proberen te plakken op de werkelijkheid. Ja.
De grap was natuurlijk dat al die clubjes, hoe ze ook allemaal heten, gaan we nu niet herhalen, maar ze hadden bijna allemaal, voegden ze de initiale ML aan hun naam toe, zover het niet in de naam zat, marxistisch-leninistisch. En kennelijk hadden wij en jij niet door dat normale mensen een beetje afschrok. Die initialen. Daarmee kreeg je niet gelijk zieltjes binnen met steeds die namen en zo.
Nee. Nou ja, dat is natuurlijk ook een. Die beweging. Die pro-Peking-beweging die kwam voort uit de CPN. Hè? Ja. Dus de bron ervan is een interne discussie binnen de communistische beweging, zeg maar. En de. Daar ging het om. Dat had ML, hè, we moesten dan altijd bijgezegd worden. We moesten ons duidelijk onderscheiden van de CPN.
Ja, ja.
En de rest van de wereld helemaal niks interesseerde.
Dat was niet de zorg eigenlijk.
Dat ging ons een beetje.
De zorg was toch in eerste plaats zuiverheid op de graad voor jezelf. Ook al
ja, precies.
Dacht wij dat
het was heel erg naar binnen gericht in wezen. Ja,
maar jullie hebben er allebei zelf in gezeten. Maar als je er niet tegen. Gingen jullie echt met die boeken bij de fabriekspoort staan?
Nee, niet met boeken. Nee, laten we niet overdrijven. Maar wel met pamfletten en daar stond dan ook inderdaad heel vaak nog de bekende koppen. Dat was zo'n bepaald plaatje van Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin, niet te vergeten, en Mao. Ja. En die
ook in de jaren 70 zette je Stalin er ook nog bij?
Jazeker, ja, absoluut. Dat, ja, nee, want dat is
toen was toch wel
heel belangrijk. De Maoïstische beweging die komt eigenlijk voort uit de discussie in de Sovjet-Unie over Stalin. Je had Khrushchev, die ging op een gegeven moment Stalin aanvallen. En de Chinezen die waren daar fel tegen. Die vonden juist dat zij Stalin moesten verdedigen. En daar is dat schisma in de communistische beweging uit voortgekomen. En die Maoïsten, wij dus, vonden dat eerst dat de CPN ook voor Peking moest kiezen. Maar dat gebeurde niet, dus... Toen moesten we vervolgens voor onszelf beginnen. En kwam er dus eigenlijk... Dat waren gewoon Stalinistische organisaties, zonder meer.
Ja, Stalin was... Als je Stalin liet vallen, stortte het hele bouwwerk in. En dus iedereen die zei dat Stalin slecht was... Het waren allemaal renegaten en leugenaars. Hoe je zo blind hebt kunnen zijn, achteraf allemaal onbegrijpelijk. Moet natuurlijk wel gezegd worden, verblinding. Een andere kant, je noemt het al, was die proletarisering. De verproletarisering. Bij de fabriekspoort gaan staan en een stapje verder in de fabriek gaan werken.
Ja.
Dat deed jij. En jij had geloof ik de pech of het geluk misschien. Ik weet niet hoe je daar naar kijkt. Dat elke keer als jij net ergens uit een fabriek vertrok, dan kwam er een actie op gang. Zo was het toch ongeveer, schrijf je
niet
meer waar?
Nee, dat zingt
niet. Oh, dat is niet, heb ik verkeerd begrepen?
Niet helemaal herkenbaar, nee. Okay. Nee,
maar ik meende toch dat je een paar keer in het boek schrijft van... net als ik weg was, gebeurde er wat. Maar je bent echt in de fabriek gaan werken.
Nee, dat is, maar
je
is
bent,
niet zo.
Laten we even stilstaan bij, je bent wel echt in de fabriek gaan werken.
Jawel. Maar goed, dat is alles bij elkaar op verschillende plekken. En dan heb je het over een paar jaren. Dus ik zou niet willen beweren dat ik daar nou veel tot stand heb gebracht, hoor. Ik vond het wel een hele interessante ervaring op zichzelf. Menselijk, zal ik maar zeggen, hè, gezien. Maar een van de weinige plekken waar het Nederlandse Maoïsme... even een beetje afgezien van Zuidoost-Nederland... waar de SP natuurlijk in op bepaalde plekken... ook wel het een en ander voor elkaar heeft gekregen, zeg maar. Hè, vanuit dit perspectief gezien. Maar voor de rest, eigenlijk is de Rotterdamse haven... de enige plek waar het Maoïsme enige invloed heeft gekregen. Ook vrij langdurig, overigens.
En het had ook een beetje te maken met natuurlijk die eigen losheid... van en de traditie van Rotterdamse havenarbeiders. Precies. Maar laten we even stilstaan bij dat zoeken naar het proletariaat. Want dat vind ik bijna te mooi om waar te zijn. Wij bij de SP, dat ging echt zo ver. Als we dat proletariaat niet vonden, dan zetten we een plaatje op van een zangeres zonder naam of Connie en de Rekels. En we rookten zware check en dronken oude jenever en spraken plat Nijmeegs. Herken je dat?
Nou, van de SP wel, ja. Maar daar moet ik toch zeggen dat wij dat eigenlijk... dat vonden wij dan zogenaamd arbeideristisch. Er was dan toch nog een nuanceverschil, zeg maar.
Jullie waren slimmer. Het
voor de buitenwacht volstrekt onnavolgbare onderscheiden. Maar zeg maar, dit soort dingen als Corrie en de Rekels en zo...
En wat draaiden jullie dan?
Gewoon normaal, laat ik het zo zeggen, normale muziek waar leeftijdsgenoten... Want je hebt het eigenlijk bijna allemaal over mensen tussen de 20 en hooguit 30, hè. Die gewoon naar dezelfde muziek luisteren dan anderen.
Ja, maar dat is wel mooi wat je zegt. Er waren mensen tussen de 20 en de 30. Net puber af, zal ik maar zeggen. Of nog een beetje hangend in de puberteit. Dus enorm ontvankelijk voor, laten we zeggen, dogmatiek en voor zuiverheid. En jij schrijft ergens in je boek, ik weet even niet waar... over RAF-terroristen, maar ook actievoerders van de Rode Jeugd... een klein terroristisch clubje in Nederland, min of meer. Laat het zomaar even noemen. Dat zij met hun... dat ze de zelfverwerking heilig verklaarden met hun geweld. Ik haal het nog heel...
Ja, zelfexpressie heb ik het, geloof ik.
Nee, het staat echt letterlijk zelfverwerking... zelf heilig verklaarden met hun geweld of zelfexpressie. Maar denk ik, dat was zo... Maar dat gold ook voor ons. Het ging in de eerste plaats om de zelfverwerking. Hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat is natuurlijk zo. Want met name dat in de fabriek gaan werken, hè, zoals dat dan heette. Dat was een heel belangrijke factor bij. Dat kwam ook helemaal uit het Chinese Maoïsme. Dat was de ideologische omvorming. Dus het ging over je moest jezelf als het ware binnen ze buiten keren... en je moest een ander mens worden. En dat werd je door in de fabriek te gaan werken... omdat die arbeiders zoveel positieve invloed op jou hadden. Een totaal theoretisch concept eigenlijk. Die arbeiders wisten niet waar je het over had. Maar wij waren daar heilig van overtuigd. En dat was dus in feite gewoon een helemaal op jezelf gerichte praktijk.
Ben jij in één woord, het is 10 jaar van je leven geweest of 12 jaar... heb je er iets van gehad na de hand? Gewoon in één woord?
Ja.
Goed, het boekje Maoïstische Memoires is te krijgen en te koop in de winkel en bij Hanschoot zelf.
En wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna is OVD terug met een bijzonder verhaal over de Nestor van de modewereld, Max Heijmans, en nog veel meer.